Gemeente, aanstaande woensdag hoopt de kerkenraad te vergaderen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 31, de versen 1 en 2. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. En och, neig tot mij uw gunstig oren. En wat u daar verder vindt in 31, 1 en 2. Psalm 62, het zevende vers, vertrouwt wat u begeert, ook zij, nooit op geweld of roverij. En wat u daar verder vindt, zingen wij na de lezing van de heilige wet van de Heere. Psalm 62, het zevende vers. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is Romeinen 3, de versen 21 tot en met 31. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Romeinen 3, vanaf vers 21. En daar lezen wij het woord van de Heere aldus. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degenen die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heere om hem te vragen om zijn onmisbare zegen. Barmhartige en eeuwige Heere, het is uw goedertierenheid en uw trouw dat wij hier vanmorgen weer samen mogen komen in uw huis. Dat u ons bewaard hebt in de afgelopen week, dat u ons gesterkt hebt en dat wij weer de vrijheid hebben om in alle rust naar uw huis te gaan. Het is een groot voorrecht. En geef dat wij daar nooit gewoon aan raken. Ook wanneer wij wekelijks horen van nood en van moeite en ellende, ook in andere landen. En in de afgelopen week van vreselijke bomaanslagen in het Midden-Oosten. Heere, wat een zegen en een voorrecht dat u ons land nog spaart voor zulk wetteloosheid. En dat hier nog rust en orde mag zijn. Dat is niet dankzij ons of dankzij onze kunde of kennis, maar dat is dankzij uw leiding en uw bescherming. Er zijn ook andere tijden in ons land geweest waarin er grote onrust was en waarin er vervolgingen waren. Maar nu geeft u ons toch zoveel goeds, Heere, en zo mogen we u daar wel hartelijk voor dank zeggen. En geef dat het voor ons dan een wonder van uw ontferming mag zijn, dat wij onder uw heilig woord mogen verkeren. Want dat woord, dat hebben wij niet verdiend. Dat woord, dat hebt u geïnspireerd. Dat hebt u bewaard de eeuwen door. En u komt nu tot ons met uw woord. En daarin lezen wij van de zaligheid van een mens, hoe een mens behouden kan worden en verlost kan worden van zijn verschrikkelijke zonden en schuld. En zo zijn wij allen voor u, Heere. We hebben het in de afgelopen weken overdacht vanuit deze eerste hoofdstukken uit de Romeinenbrief. En de conclusie was dat er niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Allen zijn zij afgeweken. Adderen gif is onder hun tong. En zo, Heere, zijn wij allen beschuldigd. Er is niemand die voor u bestaan kan, ook wij niet. Ook niet vanwege wat er in de afgelopen week allemaal gepasseerd is. In onze gedachten, in onze woorden, in onze dagelijkse handelingen, in de houding die wij vertonen. En zo, Heere, mogen we u wel bidden om verzoening over onze zonden. Wilt u onze schulden vergeven? En geef, Heere, dat wij ook de schulden van onze naasten zullen vergeven. En dat wij vergevingsgezind zullen zijn. En dat uw liefde ons daarbij mag motiveren. Want zonder die houding kunnen wij toch voor u niet bestaan. Heere, van nature zijn wij wraakgierig. Maar wanneer uw geest in het hart komt, verandert alles. En uiteindelijk is dat wat wij nodig hebben, Heere. We spreken van vele noden, dagelijkse noden. En noden vanwege ziekte en van nood en moeite. Maar Heer, uiteindelijk is onze grootste nood dat wij uw Heilige Geest behoeven. En zo vragen wij u om de krachtige werking en leiding van uw Heilige Geest. Opdat wij ingewonnen mogen worden voor uw recht. Dat onze ogen geopend mogen worden voor uw trouw. Dat uw goedertierenheid door ons beleefd wordt. En dat het mag zijn, Heer, in ons hart en ziel, wilt u onze zaligmaker zijn. Ja, dat er een hongeren naar u mag zijn. Een dorsten naar de gerechtigheid. O, wilt uw geest geven dat wij een zicht mogen krijgen op onze verdorvenheid. En dat we mogen zien op de Heere Jezus Christus als het enige behoud. En dat we buiten onszelf in u, Heere Jezus, het leven zullen zoeken en vinden. O, wilt u dat bewerken door uw Heilige Geest. Dat dat wonder van de wedergeboorte gevonden mag worden. En dat bekering en geloof mogen voortkomen uit dat wonder. Heere, wilt u zo werken naar uw genade en trouw. Willen doen in jonge harten. Willen doen bij ouderen. O, gedenken ieder van ons, Heere. We hebben allemaal uiteindelijk hetzelfde nodig. Wilt u het schenken. En in deze dienst, wanneer wij spreken over de gerechtigheid die u geopenbaard hebt, Heere, laat het voor ons inderdaad een wonder mogen zijn van uw ontferming, dat we mogen zien op u, Heere Jezus, als de enige zaligmaker. Wij bidden u dan om uw leiding en uw genade onder de prediking van uw woord. Sterk uw dienaar in het spreken, geef helderheid en in de gedachten. En wilt u ons allen helpen om te luisteren, dat ook uw woord duidelijk neergelegd mag worden in het midden van de gemeente. En dat wij daarin uw stem horen. Dat het is alsof u ons aanziet en dat de schriften mogen openvallen. En dat we mogen opnieuw zien wat we wel vaker gehoord zullen hebben. Maar geef dat het nieuw mag worden, dat het open mag vallen. Ja, dat het toegepast mag worden door uw Heilige Geest. Opdat wij op onze knieën terechtkomen voor u. En dat wij het enige nodige in leven en sterven bij u zullen zoeken. Trouwe God, zegen zo heel de gemeente. Gedenken ieder van ons in het persoonlijke leven. Er zullen er ook zijn die een moeilijk bericht gekregen hebben in de afgelopen week. We bidden u om uw ontferming en leiding ook in de zaken van het dagelijkse leven. U bent toch de goede herder die wilt leiden, die wilt geven, boven bidden en wensen. Heer, u bent toch een verrassend God en het geloof op u, dat zal toch niet beschaamd worden. Gedenk hen die ziek zijn, die verdriet hebben, hen die door strijd heen gaan. Geef dat zij hun weg op u mogen wentelen en dat bij al de moeite die in het leven ons deel zijn, dat wij mogen ondervinden dat u een God bent die uw volk doet voortgaan van kracht tot kracht. En dat zelfs in het donkere dal, dat u daar nog water geeft en dat de regen en gans rijkelijk zal overdekken. En dat u toch een zon zult zijn om op uw volk te bestralen. Dat u een schild zult zijn om te behoeden voor alle gevaar. Heer, u bent de levende God en u weet hoe een ieder van hen die op u wachten, hoe die gelegerd zijn. Wil dan genade geven, ook in ziekte en in bestrijding van ziekte. Waar pijn is, Heere, willen toch alles nog voor uw rekening nemen. Zo, Heere, leggen we elkaar u voor. Maar we bidden u ook voor uw kerk in deze wereld. Wil haar uitbreiden. Och, wat is het toch nodig, Heere, dat uw kennis in harten binnendringt en dat door heel de wereld heen, juist daar waar zoveel geweld is en onrust, o, geef dat het evangelie overal mag doorwerken, dat uw woord mag werken als de dauw, dat het zachtjes werkt in de stilte, maar dat het een zegen achterlaat, dat het onweerstaanbaar werkt, omdat de dauw niet tegengehouden kan worden. Wil dan toch overal werken, Heere, in heel deze wereld, Heere Jezus, opdat u werkelijk koning mag zijn en dat u zult regeren van zee tot zee en dat uw volk een ontelbare volk zal zijn uit alle landen en stammen. O, verheerlijk dan toch zo uw naam. En gedenk ons zo in genade in deze dienst. Wij bidden het u. Ook als we thuis meeluisteren, schenk uw zegen. Schenk uw nabijheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen, voor de stichting Gent. En zullen we dan zingen Psalm 2, de versen 1 en 4. Psalm 2, versen 1 en 4. Geliefde gemeente, de mens is eigenlijk een verbazend schepsel. Afgelopen week las ik in het tijdschrift van de laatste 50 uitvindingen die in het jaar 2017 weer bedacht zijn. En dat waren maar de beste uitvindingen. Wat een mens allemaal kan, wat een mens allemaal bedenkt, dat is niet voor te stellen. De menselijke kennis breidt zich steeds verder uit. De mens is bijna goddelijk gemaakt. En daarom is hij een verbazend schepsel. Maar tegelijk is de mens ook een diep tragisch schepsel. Want de mens heeft geen vrede. De mens zoekt steeds naar iets meer. Hij heeft geen houvast in het leven. Hij is niet tevreden met wat hij heeft. En als een koning één land heeft, dan wil hij nog meer landen erbij hebben. En als hij één paleis heeft, dan wil hij er nog 10 kastelen erbij hebben. En rijke mensen zijn niet tevreden, ze moeten steeds meer. Een mens is in zichzelf nooit tevreden. En dat komt omdat hij God kwijt is. Hij heeft geen gerechtigheid. Dat is het probleem van de mens. En wat wil dat zeggen? Gerechtigheid. Dat betekent dat hij geen schuld heeft bij God. Dat zijn zonden verzoend zijn. En dat hij altijd God gehoorzaam is. Dan heeft hij gemeenschap met God. Dan is hij vervuld. Dan wenst hij niets anders meer. Dan heeft hij gevonden de parel van grote waarde. Hij leeft in gemeenschap met God. Hij heeft vrede. Hij heeft rust. Hij kent de zaligheid al in zijn hart. Dat is allemaal de gerechtigheid. En de mens heeft die niet. Want de mens heeft zich vervreemd van God. We waren allemaal geroepen om God te kennen en lief te hebben en in gemeenschap met hem te leven. Maar de mens is van God afgevallen en zo is al de ellende in de wereld gekomen. En dat heeft Paulus nu aangewezen in de voorgaande hoofdstukken. In de hoofdstukken 1, 2 en de eerste gedeelte van 3. Dat zijn die hoofdstukken die tot de meest donkere hoofdstukken van de Bijbel horen. En daar heeft apostel Paulus ons verteld de tragiek en de ellende van de mens dat hij is onder de toren van God. Ook al is hij een heiden die niets van God afweet, ook al is hij een nette burger, ook al is hij een kerkmens, een Jood. Niemand is voor God rechtvaardig. En zo is de mens op een doodlopende straat uitgekomen. Rotsen aan weerskanten, rotsen voor hem. Hij weet of een gapende afgrond voor hem. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Hij kan geen kant op. We zitten vast. En nu is er zoveel potentieel in de mens. Zoveel gaven heeft de Heer aan de mens gegeven. En nou is de tragiek dat de mens nou voor eeuwig verloren moet gaan. Dat de mens zonder God in de eeuwigheid moet zijn en dat uiteindelijk alles in zijn leven wat hij opgebouwd heeft, als een intellect en als een rijkdom en als een prestige, dat komt allemaal teniet. Omdat wij van God vervreemd zijn. Tragiek van de mens. Maar nu gaat de apostel Paulus uitleggen dat er toch gerechtigheid is voor de mens. Dat de mens toch in gemeenschap met God kan leven. En dat die zware schuld die op hem drukt weggenomen kan worden. En dat de gehoorzaamheid die God eist aan zijn wet op hem gelegd kan worden. Dat het volkomen goed is. Dat hij wel in de zaligheid kan leven. Dat hij wel rust en vrede heeft in zijn leven. Dat hij wel in de liefde van God kan leven. En dat gaat de apostel Paulus nu uitleggen. Nu komt hij eraan toe hier in vers 21. En dat begint met die twee prachtige woorden, maar nu. En dat kondigt een totale omwenteling aan. Het is iets als het blazen van een trompet, een bazuin. Nu komt er wat, maar nu. Tegenover al de duisternis van de mens. En al zijn ongerechtigheid en vervreemding. Klinkt nu de jubeltoon van de verlossing. Het is een overgang vanuit de duisternis tot het licht, vanuit de wanhoop tot ware vaste hoop. Het is een overgang van de menselijke tragedie tot ongelofelijke vreugde. Nu gaat Paulus spreken over de heerlijke afkondiging van bevrijding en verlossing. Een zondaar die verloren ligt kan toch rechtvaardig worden bij God. Hoe kan dat? Vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. De rechtvaardigheid die God van een mens eist. Die rechtvaardigheid die een mens nooit kan voortbrengen. Die is toch te ontvangen. De rechtvaardigheid van God, waardoor een mens aangenomen wordt bij God, dat wordt nu geopenbaard, zegt Paulus. En die uitdrukking geopenbaard betekent, het komt nu tevoorschijn, het wordt nu aangewezen. Nu gaat de spotlight gaat op dit wat Paulus wil zeggen, de rechtvaardigheid Gods. Het was er in feite altijd al. Maar nu wordt het geopenbaard. Het is niet nu pas gefabriceerd. De Heer had het al lang in zijn raad besloten. Het was er ook al in het Oude Testament. Maar nu is deze rechtvaardigheid die verkondigd werd in het Oude Testament, die is nu geopenbaard. Ja, die is eigenlijk onlangs geopenbaard door bepaalde gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben vlak voordat Paulus begon te arbeiden. God heeft zijn gerechtigheid geopenbaard en voortgebracht. Wat wij niet kunnen doen, wat wij eigenlijk ook voor onmogelijk moeten houden, want wij zitten toch in die doodlopende straat, gaat God nu toch doen, gerechtigheid, vergeving, verzoening met God, vrede met God, zaligheid. En we zien hier het woordje recht, rechtvaardigheid, het woordje recht. Het gaat hier dus om, jongens en meisjes, iets wat recht is, wat eerlijk is. Eerlijk is eerlijk. En heel diep zit er in ons aller hart, ook van jullie jongens en meisjes, een gevoel van rechtvaardigheid. Wat nou recht is, wat nou eerlijk is. De meester is uit de klas. En de jongens en de meisjes die gedragen zich niet zoals het behoort. En er komt de meester terug. En hij geeft straf aan een jongetje dat heel goed zijn best deed. En dan krijgt hij straf. Die hij niet verdient. Nou, dat vinden we erg. En vertellen we thuis aan vader en moeder. En misschien vertellen we het wel zelfs als we eerlijk zijn aan de meester. Meester, hij heeft niks gedaan. Of als je nog gymnastiek hebt. En je doet een gymnastiekspel en dan heb je regels. En die regels mag je niet overtreden. Je mag niet gemeen spelen. En dan is er iemand die speelt heel gemeen. En de gymnastiekleraar ziet het en die doet er niks aan. Nou, dat is niet eerlijk. Hij zag het, maar hij deed er niks aan. Dat is niet eerlijk. En als een rechter een crimineel vrijspreekt, vinden we dat vreselijk. Dan zeggen we, dat is niet eerlijk, dat is niet terecht. En dat komt allemaal omdat wij een rechtsgevoel hebben. Zo heeft God ons geschapen. Dat is iets van het beeld van God wat nog over is in de mens. Rechtsgevoel. Dat zit nog in ons. En nu wordt hier de rechtvaardigheid van God geopenbaard, aangewezen. Dat is de volmaakte rechtvaardigheid van God. En God is helemaal eerlijk, hij is helemaal rechtvaardig, hij is goed. Hij doet nooit onrecht. Gods oordeel is volmaakt rechtvaardig. En in feite gaat het hier om in dit gedeelte over deze rechtvaardigheid van God. Dan zien we steeds weer terugkomen in vers 21... En in vers 21, de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. 22, de rechtvaardigheid Gods door het geloof. En dan ook in vers 25, tot betoning van zijn rechtvaardigheid. En dan en in vers 26 weer opnieuw tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Heel dit stukje gaat over het aanwijzen van de rechtvaardigheid van God. Daar gaat het hier om. Die gedeelte zegt ons iets over God, over zijn rechtvaardigheid, hoe God eerlijk naar het recht gaat handelen. Wij denken vaak dat de Bijbel om ons draait. Dat heel het leven om ons gaat. We zijn eigenlijk allemaal op onszelf gericht. En we denken dat de Bijbel ook op ons gericht is. Maar dat is helemaal niet waar. Gods woord, dat gaat over God. Wie hij is, wat hij doet. Daarin wordt de Heere God ons geopenbaard. En daarin wordt ook zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid wordt ons betoond. Niet alleen dat God zelf rechtvaardig is, maar de rechtvaardigheid die hij toch voor een mens heeft bewerkt. Daar gaat het om. En nou is het heel belangrijk dat wij beseffen dat God rechtvaardig is. En dat wij hem ook zo aanbidden en erkennen dat hij recht is in al zijn weg en werk. Het staat zo vaak in de Bijbel dat de Heere God heilig is, rechtvaardig. Dat de Heere de rechtvaardigen zal belonen. Dat hij zondaren zal straffen. Dat is Gods recht. Hij is de volmaakte rechter. Hij keurt het kwaad niet goed. Hij straft het goed. En hij beloont hen die het goede doen. Dat is Gods recht. Dat leert de schrift. Dat is de rechtvaardigheid van God. Exodus 23 vers 7. Ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen. En in Deuteronomium 25 vers 1. Wanneer mensen voor rechters gebracht zullen worden. Dan zullen die rechters de rechtvaardige rechtvaardig spreken. En de onrechtvaardige verdoemen. Want God spreekt recht. God straft de zonde. En hij spreekt de rechtvaardigen vrij. Hij is volmaakt eerlijk. Volmaakt recht in al zijn weg en werk. En we voelen het ook aan dat het zo moet zijn. Het zou toch ook vreselijk zijn als de Heere God al het onrecht en al die het kwaad wat mensen doen, maar door de vingers zou zien. Wij vinden het al vreselijk als een rechter criminelen vrijspreekt. En als de Heere God nou oorlogsmisdadigers en sadisten en mensen die vreselijk kwaad gedaan hebben, geen straf zou geven. Dat zou toch vreselijk zijn? Dat de Heere zich niet zou aantrekken van het onrecht wat er gebeurt. Dat hij het kwaad niet meer zou straffen, maar ongehinderd voort zou laten gaan. En dat er ook geen eeuwige straf zou zijn. Als het recht niet meer gehandhaafd wordt, nou dan stort alles in. Dan stort het beeld van God in. Dan hebben we geen respect voor zo'n God. En dan stort alles in van deze wereld. En daarom bidt Abraham ook in Genesis 18. Zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Dat zult u toch niet doen? U bent toch de God van de ganse aarde? U doet toch recht? God doet altijd recht. En dan zien we hier het schokkende, het verbijsterende, de schokkende boodschap. Dat de rechtvaardige, heilige God, die het onrecht haat, hij gaat nu onrechtvaardigen vrijspreken. Onrechtvaardige, goddeloze zondaren gaat God vrijspreken. Onrechtvaardigen worden om niet gerechtvaardigd, vers 24. God verklaart en openbaart hier aan zondaren dat niet alleen hun zonden vergeven zijn, maar daarbovenop dat zij rechtvaardig verklaard worden. Dus een grote misdadiger als een zonde weg en daarbovenop bent u onberispelijk rechtvaardig. Dat is schokkend. Dat kan niet. Dat mag niet. Dat gaat helemaal tegen de persoon van God in. In het normale leven zouden we dat schandalig vinden. Een misdadiger, schuldig bevonden, overduidelijk dat hij verschrikkelijke misdaden begaan heeft. En de rechter verklaart niet alleen onschuldig, maar meneer, u bent ook altijd onberispelijk geweest. Een voorbeeldig mens. U wordt rechtvaardig en goed gerekend. U kunt gaan, dat is verbijsterend. Dat is schokkend. Dat kan niet. Ons rechtsgevoel zegt, dat kan niet. En toch is dit precies waar alle mensen op hopen. Ook mensen die God niet kennen, heel vaag weten ze God er is. Ze weten van het straf. En wij denken het ook allemaal, ook al zijn we niet bekeerd. En ook al dienen we de Heere niet. We hopen toch nog heel diep in ons hart, aan het einde van het leven, ook al heb ik allemaal zonde gedaan, dan valt het toch nog vast wel mee. En dan kom ik toch in de hemel. Dus op een of andere manier dan zal de rechtvaardige God al mijn zonden, al het kwaad wegdoen. En dan zal ik toch wel behouden worden. Mijn rechtsgevoel zegt heel diep, het kan helemaal niet, maar toch hoopt de mens daarop. Het is een valse rust waar een mens zich op verlaat. Want het kan helemaal niet. God eist recht. En nu zien we hier het verbijsterende. Een goddeloze zondaar. Vrijgesproken. Maar het wordt nog veel erger. Want hoe gaat die rechtvaardige God die zondaar rechtvaardig verklaren? In vers 24. Om niet. Dat betekent voor niets. Gratis. Vrij. Zonder betaling. Dus nu gaat God een schuldige zondaar vrijspreken van zijn schuld. Gaat hem zeggen, u bent altijd onberispelijk geweest. U bent rechtvaardig. En dat doet God om niet. Gratis. Man hoeft er niets voor te doen. Niets voor te betalen. Ziet u het schokkende van het evangelie? Dat wij verbaasd moeten staan. En als wij niet verbaasd staan, dan hebben wij het wonder niet begrepen. Want het is walgelijk in de ogen van de Heere om een zondaar rechtvaardig te verklaren. En dat gaat God nu doen. De crimineel gaat vrij uit, krijgt geen straf. U bent volkomen gehoorzaam geweest aan mijn wet. U ontvangt eeuwige zaligheid en wordt allemaal geschonken. Gratis. Gratis voor niets. Dit is het verbijsterende, het verbazende, het ergerlijke. Van wat God doet. Ja, ergerlijk. Mensen in de wereld hebben God erom bespot dat hij dit doet. Dat is de rechtvaardigheid van God die geopenbaard is geworden zonder de wet. Vers 21. Nu kunnen zondaren, zegt Paulus, zalig worden zonder de wet. Moet u zich voorstellen wat dat betekent voor de Joden. En wat een omwenteling dat voor Paulus geweest is. Zonder de wet, rechtvaardig. Het was een granaatinslag voor de Joden. Het is radicaal. De Joden hadden hun wet lief. De Joden wilden sterven voor hun wet. Ze leerden de wet uit hoofd. Een jongetje van 3 jaar kon al gedeelten van de wet reciteren. De wet was alles voor hen. De wet was goed. Gods wet is volmaakt. De Joden roemden in Gods wet. Ze hadden die wet van God lief. Maar ze konden die wet van God niet houden. En nu heeft God rechtvaardigheid geopenbaard zonder de wet. Men kan nu rechtvaardig worden op een andere manier dan door middel van de wet te houden. Het is heel bijzonder hier in vers 21 dat Paulus hier zegt niet de wet, maar wet. Wij hebben vertaald in vers 21 met de wet. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. In het Grieks staat zonder wet. Is toch een verschil. Want Paulus heeft zijn focus hier niet op de Joodse wet. Maar Paulus heeft hier zijn aandacht gericht op alle werkzaamheid van een mens. Alles wat wij willen doen om ons nog rechtvaardig te maken bij God. En dat kan zijn houden van de geboden van God. Maar het kan ook zijn godsdienstige rituelen die wij volgen. Het kan zijn het geven van aalmoezen, of het dienen van anderen, of alles wat wij opofferen, alles wat wij doen, alle werkzaamheid van de mens. Het is niet relevant voor de rechtvaardigheid. rechtvaardig wordt rechtvaardigheid wordt geopenbaard zonder wet, zonder mensenwerk. Zonder menselijke verdiensten, zonder menselijke gehoorzaamheid. Alles wat de mens probeert te doen, wordt buiten werking gezet. Deze rechtvaardigheid die God schenkt, heeft niets te maken met wat wij denken te kunnen bereiken. Het is uniek. Het is ongehoord. Het is verbijsterend, schokkend. Wij kunnen niets doen om die rechtvaardigheid van God te ontvangen of te verdienen. Deze rechtvaardigheid wordt geopenbaard zonder wet. En tegelijkertijd wordt deze rechtvaardigheid al aangewezen in de wet en de profeten. Heel het Oude Testament staat hier vol van de gerechtigheid van God en de zaligheid van God. Die worden juist in het Oude Testament aan elkaar gekoppeld. U ziet het bijvoorbeeld in Psalm 98 vers 2. De Heere heeft zijn heil, zijn zaligheid bekendgemaakt. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard. Jesaja 46, 13. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Mijn heil zal niet vertoeven. Jesaja 61, 10. De Heer heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Geregeld, veel vaker. In het Oude Testament zien we een nauw verband tussen de gerechtigheid van God en de zaligheid van God. Die waren toen al aan elkaar gekoppeld. Want de wet die de Heer gegeven heeft, is nooit bedoeld geweest dat de mens daardoor zijn rechtvaardigheid kon bewerken. De wet wijst aan dat wij rechtvaardigheid nodig hebben. Maar dat kunnen we zelf nooit verdienen. Maar we zien wel in het Oude Testament steeds weer dat Gods gerechtigheid en zijn zaligheid samengekoppeld zijn. Daar heeft Paulus al in zijn inleiding over geschreven. In Romeinen 1 vers 16, 17. Daar werd ook al de zaligheid en de rechtvaardigheid van God nauw aan elkaar verbonden. Dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. En wat Paulus hier verkondigt dat nu gerechtigheid is geopenbaard om niet zonder de wet. Dat is niet iets nieuws. Dat stond al lang in het Oude Testament. Romeinen 1 vers 2, dit evangelie was al lang beloofd door de profeten. En hoe is het dan mogelijk dat deze rechtvaardigheid God tot stand komt? Hoe is het mogelijk dat God goddelozen vrijspreekt? Hoe was het mogelijk dat we lezen in de profeten dat gerechtigheid en zaligheid aan elkaar verbonden zijn en dat deze verkregen worden zonder te werken, zonder gehoorzaamheid te betonen aan Gods wet en dat we toch gerechtigheid en zaligheid ontvangen? Hoe kan dat? Het antwoord zien we in vers 24 hier. Allen hebben gezondigd. En moeten buiten de heerlijkheid Gods voor eeuwig verkeren, voor altijd in de duisternis zijn. Maar nu worden zij om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Want de rechtvaardigheid van God ligt in Jezus Christus. Hij heeft die verlossing verdiend. Wij moeten met God verzoend worden. En nu heeft God Christus voorgesteld als verzoening. Er moet aan Gods recht voldaan worden. De zonde moet gestraft worden van die crimineel. En dat is nu allemaal gebeurd in Christus. God heeft zijn Zoon voorgesteld als betaling. En daar staat ook heel het Oude Testament vol van. Het staat er vol van. De profeten, de psalmen, de koningen, de richters, de aartsvaders, de wetten. Het staat er vol van in de psalmen. God heeft zijn zoon aangewezen als betaling. En dat is nu allemaal net gebeurd, vlak voordat Paulus tot bekering kwam. Nu werd Gods rechtvaardigheid geopenbaard op Golgotha. En op de paasmorgen, de zonde is betaald. De straf is uitgewoed op zijn zoon Christus. Want God heeft de straf van zijn volk op Christus gelegd. En nu heeft Christus de straf gedragen in de plaats van zijn volk. Door het storten van bloed heeft Christus aan Gods recht voldaan. Het storten van bloed betekent sterven. Want de straf op de overtreding van de wet is de dood. En dat heeft Jezus Christus nu volbracht. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En daarom werden al die offers voorgesteld in het Oude Testament. Daarom moesten al die lammetjes en die geiten en die bokken gedood worden. Want de zondaar moest sterven. En nu staat heel Gods woord vol van deze verkondiging dat zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk. En daarom heeft God zijn zoon gezonden. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij werd geslagen voor de schuld van zijn volk. En nu staat heel het Nieuwe Testament vol van dat verzoenend bloed van Christus. Romeinen 5 vers 9, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Efeze 2 vers 13, gij die eertijds verre waard zijt nabij geworden door het bloed van Christus. 1 Petrus 1, 19, verlost door het dierbaar bloed van Christus. En zo gaat het door, de oneindige Zoon van God heeft de volmaakte gerechtigheid verdiend. En hij heeft volkomen de straf op de zonde gedragen. In Christus is Gods gerechtigheid totaal voldaan. Christus riep uit, het is volbracht, het is betaald, het is genoeg. Christus heeft de straf op de wet gedragen. Hij heeft de volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wet volbracht. Dit is de verlossing die er ligt in Christus. Want wat Christus gedaan heeft, dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan. Dat heeft hij gedaan voor zondaren. En zo is het mogelijk dat God toch rechtvaardig is en dat hij toch het recht handhaaft, dat hij toch de zondaar straft en tegelijkertijd barmhartig en genadig kan zijn en dat een onwaardige mens vrijgesproken wordt van schuld en straf en dat die mens volkomen zaligheid ontvangt en dat geheim, dat raadsel, dat is nou verklaard in de Zoon van God. God heeft zijn Zoon gestraft, omdat de zonden van Gods kinderen op Christus gelegd werden. Daarom moest hij sterven. Daarom werd hij als schuldige gerekend voor Gods wet. En de Heer Jezus wist het, dat hij nu de schuldige was. En hij beefde in Gethsemane toen die schuld en die straf op hem begon te drukken. Hij werd dodelijk beangst. Wie zou niet vrezen voor de toren van God? Heer Jezus heeft gevreesd over de toren van God die u en jij en ik verdiend had te ontvangen. Hij heeft daar de schuld van zijn volk op zich genomen. En daar heeft hij de schuld betaald en hij moest sterven. Hij moest getroffen worden door Gods toren, want hij was de zondaar. Zo werd hij gerekend. En zo, dat was rechtvaardig dat Christus moest sterven. En zo is het ook rechtvaardig dat de kind van God volkomen vrijgesproken wordt van schuld en straf. En dat de gehoorzaamheid van Christus hem toegerekend, dat laat zien dat hij recht heeft uit genade op het eeuwige leven. Naar het recht van God moet het zo gebeuren. Maar hoe wordt deze gerechtigheid dan verkregen? Deelt elk mens daarin automatisch? Nee. Hoe wordt die gerechtigheid verkregen? Hoe wordt die vrijspraak ontvangen? We lezen dat in vers 22. Daar spreekt Paulus over de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Die uitdrukking door het geloof van Jezus Christus moet u lezen als door het geloof in Jezus Christus. Dus hoe wordt die gerechtigheid verkregen? Door het geloof in Jezus Christus. Het geloof. Het geloof wil zeggen, ik kan het nooit verdienen. Het is door het geloof. Het is van vitaal belang. Geloof alleen. En wat betekent het geloof? Dat ik geloof dat hij stierf voor mijn zonden. Ik weet dat hij stierf aan het kruis. En ik stem erin toe dat ik een zondaar ben, verloren in zonde en schuld. En dan vertrouw ik dat hij dat ook voor mij deed. Maar hoe weet ik dat hij dat ook voor mij deed? De Heer Jezus zegt dat zijn offer geldig is voor een ieder die tot hem komt. En daarom betekent geloof dat ik mezelf neerleg voor zijn genadetroon. Dat is overgave aan hem. Het is een opzien tot hem en het belijden dat ik zondaar ben, geen gerechtigheid heb, maar dat hij volkomen gerechtigheid verdiend heeft. En zo door op te zien naar deze borg, kom ik tot overgave aan hem en wil ik niet meer voor mezelf leven. Maar door de werking van de Heilige Geest word ik gebracht in een leven van gemeenschap met hem. Ik belijd dat ik alles verknoeid heb en dat u alles welgemaakt hebt. En dat ik begeer uw gerechtigheid, uw behoud, uw verdiensten. Ik honger en dorst naar de gerechtigheid en ik treur omdat ik zo'n zondaar ben. Ik ben bedroefd over mijn kwaad. En nou begeer ik van hem het onvergankelijk leven. Daarom werd Christus tot zonde gemaakt. Voor allen die tot hem komen. In belijdenis van hun schuld. En het is de Heilige Geest die een mens trekt. En leidt dat u ziet, ik kan niet en ik mag niet zonder hem verder. En zo wordt een mens rechtvaardig verklaard voor God. Zo word ik gered door de gerechtigheid van God. En daar worstelde Luther mee. In het begin van zijn leven. Daar worstelde hij mee. Hij was bezig om een psalmencollege voor te bereiden op psalm 31. We hebben het ook gezongen in vers 1. Een betrekking op zijn gerechtigheid, de gerechtigheid van God. En in psalm 31 staat, help mij uit door uw gerechtigheid. Dat kon Luther helemaal niet begrijpen. Want de gerechtigheid, dat was de eisende gerechtigheid waar ik aan moet voldoen. Maar daar kan ik nooit aan voldoen. Hoe kan God mij dan helpen door zijn gerechtigheid? Die gerechtigheid moet mij verdoemen. Totdat Luther zag, toen hij Romeinen 1 bestudeerde, dat de gerechtigheid is wat God schenkt. Wat hij bewerkt heeft in Christus en schenkt aan een zondaar. En toen brak de reformatie door. Het is alleen door het geloof. Op zich is dat ook niet nieuw. Dat is niet iets nieuws van het Nieuwe Testament. Dat staat in heel de Bijbel. Hoe werd Abraham gerechtvaardigd? Niet door zijn werken, maar door het geloof. Hij geloofde in de Heere. God rekende hem tot gerechtigheid. Genesis 15:6. In Psalm 31, de dichter wordt gered door Gods gerechtigheid, door het geloof. Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Steeds ziet u het komen, dat mensen moeten vertrouwen op de Heere, zich verlaten op God. Ik rust op u. Daar staat heel de Bijbel vol van. En nu wordt dit geloof benadrukt in vers 22. Waar Paulus spreekt over de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Het staat er twee keer geloven. Is dat maar een overbodige herhaling? Nee, Paulus accentueert het hier. Het geloof. Dat een ieder die neerbuigt voor de Heere Jezus Christus, wordt door God aangenomen in Christus. In vers 29 wordt gezegd dat God niet alleen een God is voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Zij die uit de besnijdenis zijn, kunnen alleen maar gerechtvaardigd worden door het geloof. Vers 30, en zo zij die niet besneden zijn, de heidenen, zij kunnen ook alleen maar gerechtvaardigd worden door het geloof. Zo alleen krijgen ze goddelijk recht om in te gaan in de hemelse zaligheid door het volkomen werk van Christus, door het geloof. En zo wordt een kind van God niet maar gedeeltelijk vrijgesproken, maar volkomen vrijgesproken. Het is niet dat nog een paar zonden bij hem overblijven. En dat hij, als hij in de hemel zou komen, liever maar wat achteraan zou staan. Want hij heeft nog wat vlekken op zich. Hij wordt smetteloos wit. Smetteloos rein. Door het geloof. Door de gerechtigheid van Christus. En dan zijn ze volkomen veilig. Dan houdt God hen vast. Dan leidt God hen door dit leven heen. Dan weet hij wat zij nodig hebben. En als hij zijn zoon voor hen heeft overgegeven, zal hij dan ook met hem niet alle dingen schenken wat wij nodig hebben. En mensen die aangevochten en bestreden worden en in angst kunnen zijn. Maar wanneer dat geloof gaat leven en er zicht is op Christus, dan ziet u dat de rechtvaardigheid vast ligt in Christus. Zo bent u gerechtvaardigd voor God. En waar is dan de roem? Vers 27. Er is geen roem. Een mens wordt niet rechtvaardig door de wet, ook niet door de werken, maar door het geloof. Er is geen roem. Het is alles Gods ontferming. Hij krijgt al de heerlijkheid, al de eer, al de lof, al de aanbidding. Wanneer Christus u opgezocht heeft en hij uw zonden en schuld en ellende op zich genomen heeft. En uw schuld en zonde afbetaald heeft. Dan ligt dat niet aan u. Dan is dat zijn vrije genade. En daarom roemt een christen niet in zichzelf, gelukkig niet. Hij mag alle roem brengen aan die volzalige, rechtvaardige, liefdevolle, barmhartige God. En zo zien we op Psalm 85 hoe de goedertierenheid en de waarheid elkaar ontmoeten. En dat de gerechtigheid en de vrede elkaar kussen. Hier zien we het hoogste bewijs van Gods liefde, dat hij zijn zoon aan het kruis heeft laten nagelen. En dat zijn zoon moest sterven. En dat voor schuldige zondaren. Wat een heerlijk evangelie. Leeft u nog zonder Christus? Dient u hem alleen maar voor de vorm? Bent u misschien heel rechtzinnig? Maar Christus staat feitelijk buiten uw leven. Dan leeft u niet door het geloof. Dan bent u nog in uw zonden. Dan ligt u nog onder de toren van God. En al hoopt u dat het straks wel mee zal vallen. En eigenlijk denkt u dat ook wel. Het kan toch echt niet zo slecht zijn. Het zal best wel meevallen. Maar het is een pijnlijke vergissing en een ijdele hoop. Want u bent onder de toren van God. Kijk maar naar Gethsemane. God zal zijn brandende toren uitgieten over een ieder die niet in Christus Jezus is. Daarom vlucht tot hem en smeek hem dat u in hem zoudt zijn, hij in u, dat alles in uw leven van hem is, dat hij alles van uw leven overneemt. En wanneer u door dat geloof mag leven, dan wordt u nu nog bestreden door de zonde. Dan valt u ook nu in zonden. En misschien hebt u geen zekerheid. Misschien bent u nog wel onrustig. En steeds vlucht u weer opnieuw naar die gezegende borg. Maar weet dat de rechtvaardigheid van God eerst uw verdoemenis eiste. Maar nu is dezezelfde rechtvaardigheid van God die eist uw zaligheid door Christus. Hij is getrouw. Hij is rechtvaardig dat hij uw zonde volkomen vergeven heeft. Terwille van zijn eer en van zijn heerlijkheid kan hij u niet verdoemen. Maar als u door dat geloof aan Christus verbonden bent, hij zal u volkomen zalig maken. U leeft onder zijn gerechtigheid. Kleef hem dan aan. En laat de Heere Jezus u dierbaar mogen zijn. En laat het zoeken van zijn aangezicht niet alleen een dagelijkse verplichting zijn, maar laat het ook een dagelijkse verheuging zijn. Om die borg lief te hebben, dat alles wat aan hem is, dierbaar voor u zal zijn en steeds meer worden. Amen. Zingen we Psalm 85, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O heerlijke God, uw wegen zijn hoger dan onze wegen. En uw gedachten hoger dan onze gedachten. Dat u die weg der zaligheid hebt uitgedacht. En dat u daarvoor uw zoon hebt gegeven. We hebben het zo vaak gehoord. Maar Heere, geef door uw genade dat het ons mag verbazen. Dat het ons mag verbijsteren. Want anders hebben we het niet begrepen. En anders leven we er ook niet uit. Uit dat wonder waar Michaël over sprak. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft? Dat u de zonden werpt in de diepten der zee. Heere, hoe goed bent u. Laat niemand dit kostbare evangelie verachten. En toch als we rustig doorleven en niet te veel letten op u en op uw woord, en ook deze woorden maar laten afglijden, dan, en dat we u buiten ons leven houden, dan verachten wij wel dat offer. Heere, laat dat toch voor niemand hier gelden. Maar schenk de krachtige bediening van uw Heilige Geest. Dat wij u mogen kennen als onze borg en zaligmaker. En dat we mogen roemen dat maar nu is rechtvaardigheid Gods geopenbaard, zonder de wet, om niet, door het geloof in Jezus Christus. Heere, doe ons dan uw beeld ontvangen en afstralen, dat ons leven Christus mag zijn. Dan zal ons sterven eeuwig winst zijn. Amen. Zingen we Psalm 68, vers 17. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.